Gemeente, we openen de schriften vanmiddag in het Oude Testament. De profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, van vers 31 tot en met vers 40.
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om uit Egypteland uit te voeren. Welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen mij niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toespreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun er zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft dat er golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad de Heere zal herbouwd worden, van de toren Hananael af tot aan de hoekpoort. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goab omwenden. En het ganse dal der dode lichaam en der as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal de Heere een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerept, nog afgebroken worden in eeuwigheid.
Gemeente, aan behandeling voor onze catechismus is zondag 34 en dan vraag 94 en 95. En er wordt gevraagd in vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord, dat ik zo lief als mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En wat is afgoderij? Het antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. De wet van Gods liefde, ten eerste, de liefde tot God geëist, en het tweede gedachte, de eer aan God gegeven. Dus het gaat weer over de wet Gods, de liefde tot God geëist en de eer aan God gegeven. Geliefde gemeente, God leert zijn kerk niet alleen bidden, dat zei Cyprianus, maar God leert zijn kerk ook te leven door de 10 geboden. Om die te doen uit dankbaarheid, door liefde en geloof. En dat moet in de praktijk gebracht worden als wij de wet voor ons gespiegeld krijgen. En dat hebt u ook in de vorige zondag het eerste gedeelte gehoord. Dat die wet van God in het stuk der dankbaarheid staat. Niet zoals in de eerste zondag, de eerste, tweede zondag. Waaruit kent ge uw lende, de wet Gods. Maar hier in het stuk der dankbaarheid komt de wet aan de orde. Om die te doen uit dankbaarheid in de heiligmaking dat wij leren leven naar die geboden van God. Want de diepe inhoud van die wet is liefde. Want God is liefde. En daarom die twee geboden, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En de Heer Jezus zegt ervan, aan die twee geboden hangt de ganse wet en profeten. En nu gaat het over het eerste gebod. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Ja, want er is altijd, als we de wet behandelen, dan is aan de ene kant gebied God iets en aan de andere kant God verbiedt iets. God gebiedt dat ik hem eren en dienen en vrezen, maar God verbiedt afgoderij en wat er allemaal aan verbonden is. Dus de ene kant gebiedt God en verbiedt God. En dat betekent niet dat die wet iets is dat moet, als God gebiedt. Nee, die wet, de grond ervan is de liefde. Dat we dat doen uit dankbaarheid. We hebben met u gelezen uit Jeremia 31, een prachtig hoofdstuk. En daar lezen we iets van de profetie van Jeremia. Jeremia die de wegvoering meegemaakt heeft. En heeft al die mensen weg zien gaan naar Babel. Toen hij zat op die heuvel, stad en tempel verwoest. Ja, wat heeft hij allemaal gezien? Dat is allemaal door de zonde van dat volk. Want dat volk, dat diende steeds weer de afgoden. Als wij de Bijbel lezen, dan denken we wel eens bij onszelf, hoe kunnen ze toch zo dom zijn om die afgoden elke keer te dienen? De Astaroths en de Baal, zelfs als ze een volk hadden overwonnen, zoals de Assyriërs en de Syriërs, of ze werden overwonnen, dan gingen ze die goden ook dienen. Wij zouden zeggen, dat is toch dom? En je weet toch dat de Heere God het gezegd heeft, als hij die afgoden dient, dan zal ik met de straffen komen. En dan zal ik jullie uit je land uitrukken. Maar telkens dienden ze weer die afgoden. Dan zien we, gemeente, dat wij allemaal afgodendienaars zijn. Dus een afgod is eigenlijk geen god. Die bestaat helemaal niet. Maar het is in de plaats van de ware God iets anders aanbidden en dienen en vrezen. Iets anders in de plaats stellen. En dat deed Israël ook. Maar de Heere zegt, ik zal er een eind aan maken. Ik zal, en zo spreekt de Heere, dat staat in het verder 33e vers wat we gelezen hebben. En dit is een verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dus de Heere zegt, ik zal die wet in hun harten inschrijven. Want wij lezen de wet en we weten dat de 10 geboden, ja, eigenlijk diepe inhoud is van de dienst van God. Maar het staat ver van ons af. Natuurlijk, wij beantwoorden uiterlijk wel aan die geboden natuurlijk. Er is niemand die gaat stelen. Er is niemand die gaat moorden. We doen toch allemaal wat er in die wet staat. Tenminste, dat neem ik toch aan. Maar geliefde, er is nog veel meer. We hebben allemaal een boos hart. En al die geboden, die overtreden wij. Want als je er één overtreedt, dan overtreed je ze alle. Paulus dacht dat hij ze allemaal gehouden had. Die dacht, ik kan zo de hemel binnenstappen. Want hij zegt, ik wist niet dat begeren zonde was. Maar toen opeens zag hij door het geloof, zag hij dat begeren werkelijk zonde is. Nou, wat komt er allemaal in ons hart op? Gemeente, dat is niet te zeggen. Wat er in onze harten opkomt. Als u bijvoorbeeld hier een schermpje zou hebben, waar al uw gedachten zichtbaar waren, zou u dan niet met uw hand op uw hoofd lopen of een dikke muts eroverheen, dat niemand dat schermpje zou zien? Want je zou toch niet graag willen dat uw buurvrouw, uw buurman, uw gedachten leest. Maar God ziet het wel. En die ziet wie wij zijn. En als Hij met zijn liefde in onze harten komt, ons wederbaart, dan schrijft Hij ook die wet in ons hart. Wat hij hier zegt in Jeremia, ik zal een wetten in hun harten inschrijven. Dan hoef je eigenlijk niet meer aan iemand te vertellen hoe het nou allemaal in elkaar zit, want hij weet het. Hij voelt in het binnenste van zijn hart of hij die wet overtreedt. Hij krijgt een teer geweten. Die ruimte waar hij eerst in leefde, waar alles kon en waar hij zijn geweten toegeschroeid had. En dat zijn geweten nooit zei van, dat doe je verkeerd. Door de Heilige Geest, als hij dat werkt in je hart, dan ga je het wel zien. Dan zie je, ik heb al die geboden overtreden en doe dat dagelijks. En dat wordt de droefheid in je hart. Een droefheid dat je God onteert door je bestaan. Wat Paulus ook zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is een bestaan. Dat is een vlees. Want het vlees onderwerpt zich de wet van God niet. Maar de genade die God geeft, dat is dat nieuwe leven wat Hij door zijn geest in je hart werkt, dan schrijft hij die wet in je hart. Dan komen we ook bij de catechismus. Wat gebiedt God dan in het eerste gebod? Ik zei het al, dat is dat God zijn liefde ons opeist. Dat is zo lief mijner zielenzaligheid is. Mijn zielenzaligheid. Klinkt heel wat, ja, opportun. Maar wat is dat, zielenzaligheid? Wat is de zaligheid van je ziel? Onze ziel is van nature rampzalig. Ja, toch? En het erge is dat we dat niet voelen. dat we wel goed voor ons lichaam zorgen. Als u vandaag ziek wordt, dan zeg je gelijk, ik ga naar de dokter. Maar uw ziel, ligt u er wel eens een nacht van wakker? Worstelt u met God? Red mijn ziel, o God der goden, is dat ook uw gebed. Zielenzaligheid, alle afgoderij. En wat is dat afgoderij? Ik zei het al, die afgoderij zoals het in Israël was, die Baals en die Astaroths en noem maar op, wat ze allemaal niet deden, ze lieten hun kinderen door het vuur gaan. En wij zeggen de grootste dwaasheid. Wij doen dat natuurlijk niet. Wij hebben zulke afgoderij niet. Dus dat kunnen we beter schrappen. Nee, toch niet. Want ook als uw kinderen niet waarschuwt, als u uw kinderen niet voorleeft in de vrezen van God, dan geef je ze ook over aan het vuur. Gemeente, wat is nou belangrijk? Maar die kinderen, dat ze hun diploma's halen, dat ze in de maatschappij mee kunnen, dat ze straks een goede baan krijgen en dat ze een mooi huis hebben, dat ze gelukkig zijn, getrouwd zijn, prachtig allemaal. Maar hun ziel, laat u ze zomaar verloren gaan. Het zal van uw hand geëist worden. Dat is ook afgoderij. Dan doe je precies hetzelfde zoals die mensen daar deden. Die lieten hun kinderen door het vuur gaan. Die offerden hun kinderen. Maar wij offeren ze dan ook op aan de Moloch. Laten we dat wel bedenken. Toverij. Nou, toveren, dat doen ze op de kermis. Toveren. Ja, waar verwachten wij het van? Dat is ook toverij en waarzegging. Wat ons de wereld voorschrijft en waar wij geloof en waarde aan hechten. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie. Hoeveel bijgeloof hebben we niet? Want superstitie is bijgeloof. Hoeveel bijgeloof hebben we? Ja, wat die of die zegt. Zelfs wat vrome mensen nog soms zeggen. Dat we de waarde aan hechten. Want die kan het weten, dat is een kind van God en daar... Daar hechten we waarde aan zijn profetie of zo. Superstitie of bijgeloof. Aanroepen van heiligen. Nou, dat doen we toch niet. Dat doen ze in de Roomse kerk. Nou, maar misschien hoort een ouderling het wel in uw gemeente. Dat u op huisbezoek krijgt. En dat u zegt, ja, die en die, die kan bidden. Maar ik niet. Want dat is toch een kind van God. En die kan oprecht bidden. Maar mij, ik kan niet bidden. Dan verwacht u het ook van dat kind van God. Maar ook hij kan niet bidden. Niemand. Er is maar één voorbidder. Dat is de Heer Jezus Christus. En in zijn gebeden kan ons gebed gehoord en verhoord worden. Er is maar één voorbidder. Tot welk wij mogen gaan en verwachten het niet van mensen, van schepselen, meiden en vlieden. Ver weg daarvan blijven. Van alles wat ons van God afbrengt, gemeente. Dat bedoelt eigenlijk catechismus. Dat God eist wat in het eerste gedachte is, God eist liefde. Dus dat betekent dat God eist ons helemaal. Met alle vezels van ons hart eist God zich op hem om ons aan hem te geven. Alles en alles goeds van hem te verwachten. Hoewel in onze gedachten, in onze werken, dat we het van mensen verwachten. Maar dat wij de Heere aan zijn plaats laten. En hem die alle macht heeft in de hemel, op de aarde, waar we altijd terecht kunnen. En hij zegt, wend u naar mij toe. En ik ben die God en niemand meer tot wie je je wenden moet. En hulp verwachten. Ja, maar zegt u, er zijn toch mensen die zijn onmiddellijk op je pad gekomen. En die helpen, die kunnen je helpen. Jazeker, God stuurt ook mensen. En je wordt ook soms door mensen geholpen. Maar wat is dan het gebed? Heere, laat me niet in handen van mensen vallen, maar laat me in uw handen vallen. En leer mij uit uw hand te leven. De enige ware God recht leren kennen. Want als we God recht leren kennen, daar gaat het om in diepste wezen. Want hoe kun je iemand lief hebben die je niet kent? Dat kan toch niet? Je kan er wel goede gedachten over hebben, over een persoon die je, waar iemand van vertelt. En dan kun je denken bij jezelf, dat is een aardige man, of daar kun je op betrouwen. Maar je kent hem niet. En zo zijn er heel veel die God niet kennen. Oh ja, u kent allemaal God uit de Bijbel. Daar heeft hij zich geopenbaard. En je leest er elke dag van, als je tenminste elke dag uit je Bijbel leest. Dan zie je iets van Gods werken, Gods daden, Gods liefde, Gods barmhartigheid, Gods genade. Ja, veel van God. Dat is allemaal in het woord geopenbaard. Maar als je hem recht kent, dat is een andere zaak. Recht leren kennen wie hij werkelijk is. Als je onbekeerd bent en onverzoend met God, ken je God niet. Met verstand wel, maar je hart niet. Je hart is ver van God. En als God met zijn geest gaat werken in je hart en zijn liefde uitstort en zijn genade schenkt, ga je God leren kennen. Denk aan de verloren zoon. Die jongen die ging bij zijn vader weg. Hij kende zijn vader natuurlijk wel, want het was zijn vader. Maar hij hield niet van zijn vader. Want zijn vader vond hij maar streng. Hard. Want zijn vader, die eiste alles. En dan had je nooit feest. Het was altijd triest, de boel. En je moest werken. Maar de wijde wereld, wat de wereld te bieden heeft, ja, dat was geweldig natuurlijk. Dan ben je vrij, dan kun je doen en laten wat je zelf wil. En die jongen die eiste zijn geld en hij kreeg dat en hij ging de wijde wereld in. Hij genoot, vrienden genoeg. Maar naar huis teruggaan, nooit. Gemeente, nooit. Een mens gaat nooit zelf terug naar God. Er is nooit een mens die zelf teruggaat naar God. En dan zit hij bij die varkens. En dan moet hij dat, dan wil hij dat voer nog opeten, maar ik krijg het niet eens. Ik verga van honger. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het, gemeente. Wat gebeurt er dan? Hij ziet opeens dat de huurlingen, waar hij zelf ook bij behoorde, dat hij niet eens verzorgd werd, maar de huurlingen van zijn vader, die werden verzorgd. Die hadden het beter. En dan gaat hij eens anders denken over zijn vader. En dan gaat hij de deugden van zijn vader zien. Welke liefde die vader had. Welke barmhartigheid die vader had. En hij wist dat die vader staat op de uitkijk. Die vader verwacht mij terug. En hij weet het opeens. Hij heeft die ogen gezien van zijn vader toen hij wegging. Die treurige ogen. Dat hij zijn vader verliet en dat hij er dwars tegenin ging. En dat is wat bekering betekent, gemeente. Dat is dat we God leren kennen, wie hij in werkelijkheid is. Dan krijg je andere gedachten over God. Ja, gedachten van genade. En dat God een God van barmhartigheid is. En dat God niet doet met ons naar onze zonde. Wat een geweldig moment is dat als dat in je leven komt. Zoals Paulus ontreddend als de Heer Jezus daar voor hem staat. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan wordt hij neergeslagen. En dan gaat hij God leren kennen. Een heilig moment is dat al gebeurd in uw leven. Bent u dat ook zo tegengekomen? Dat u opeens anders ging denken. En toen ging u ook die schuld zien tegenover die God. Dat u hem altijd veracht hebt. Terwijl hij niets anders gedaan heeft dan goed. Dan ga je wenen. Dan ontstaat er een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dat is het eigenlijk, de enige ware God leren recht kennen en hem alleen vertrouwen. Dan geef je eigen helemaal over, want vertrouwen is dat je je helemaal overgeeft aan God. Dat je alles, met alles wat in je leven is, je aan God overgeeft. Ik denk aan die oude herder, een leraar. Die was zo'n jongen, opgeschoten jongen. En hij ging maar naar het voetballen zondagsmiddags. En dan ging hij niet naar de kerk. En dat zie je wel meer, dat mensen niet meer gaan smiddags. Nou ja, die ging ook niet. Die ging naar voetballen. En toen kwam hij een keer thuis en toen zag hij zijn moeder daar op bed liggen. En hij hield zoveel van zijn moeder. Ziek. En toen dacht hij, mijn moeder gaat sterven. Dus hij ging naar zijn kamertje boven. En hij boog zijn knieën. En hij zegt, Heer, alsjeblieft laat mijn moeder leven. Mag ze weer gezond worden. En dan zal ik niet meer naar het voetballen gaan. Hij beloofde alles. En het gebeurde. De moeder werd beter. En hij ging niet meer naar voetballen. Hij ging naar de kerk. Maar ja. Dat voetballen, dat trok, hè. Na een aantal weken ging hij toch maar weer. 'S Middags naar het voetbalveld. Want ja. Ik kan wel een indruk hebben. Maar dat is nog geen bekering. En toen kwam hij op een middag weer thuis en ze wachtten tot het eten klaar was. Moeder was bezig met het eten en vader zat een scheurkalenderblaadje te lezen. En hij schoof dat zo over de tafel naar zijn jongen. Joh, lees jij dat ook eens? En wat stond erop? Hij las het. Hij had het al 1000 keer gelezen natuurlijk, hij wist de Bijbel wel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat er eigenlijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En toen werd hij geraakt. Gods eeuwige liefde. Toen ging hij naar boven. Weet je wat hij toen zei tegen de Heere? Heere, hier ben ik. Of hij zeggen wilde, Heere, ik heb niks meer in te dienen. Hier ben ik. Hebt u het ook al gezegd, gemeente? tegen God. Je helemaal overgeven, dat is vertrouwen. In alle ontmoet en leidzaamheid. Mij hem alleen onderwerpen. Dat gaat er dan gebeuren dat je, als die wet in je hart geschreven wordt, in de eeuwige liefde van God, dan onderwerp je vanzelf aan die wet. Want als wij zo de wet bekijken, natuurlijk weten we, je mag niet stelen, je mag niet echt breken, je mag niet valse getuigenis geven. Ja, al die dingen, je moet God lief hebben, geen afgoden hebben. Nou ja, dat is allemaal waar. Maar die wet is niet gegeven om een harnas te zijn. Laten we zeggen, wij hebben ook onze wetten niet. Dat wij, stel je voor dat er geen verkeerswetten waren, dan kon je zo rijden waar je zelf wilde. Maar dan zou je allemaal wel een keer een ongeluk krijgen, want maar gelukkig zijn de regels. En die regels zijn om u op het goede pad te houden. En nou, die wetten van God die zijn gegeven om ons te leiden op die eeuwige weg. Dat is niet betuiging van de vrijheid, maar is juist in de vrijheid stellen. In de vrijheid van Gods genade. Want als we onbekeerd zijn, misschien zitten er jongens en meisjes die zeggen, ja, ik wil best bekeerd worden. Hè? Ja, weet je, als ik bekeerd word, dan mag ik dit niet meer doen. En dan mag ik, niet meer naar de bioscoop. En dan mag ik, niet naar het café. En dan moet je allemaal uit de Bijbel lezen. En daar heb ik geen zin in. En dan moet ik in de kerk zitten, 1,5 uur. En vind ik al lang genoeg. Dan ziet het er somber uit. Hè? Die mensen zijn maar sombere mensen toch. Als God 1 druppel van zijn liefde in je hart legt, dan gaat de wereld voor je open. Dan ga je zeggen, nu kom ik pas in de vrijheid te staan. Want dan ben je niet meer in diepste wezen gebonden aan deze wereld. Dan wordt alles van je afgelegd. En je komt te staan in de vrijheid van God. Want dan zie je dat alles betrekkelijk is in deze wereld. Het gaat voorbij. Maar dan sta je in de ruimte en in de liefde en de genade van God. Dan is het ook het moment dat je geweten je niet meer aanklaagt. Want als Hij komt in je hart en Hij maakt zich aan jou bekend, dan zal Hij laten zien waar jouw zonden gebleven zijn. Gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus, gereinigd. En dan sta je in de vrijheid, zoals de apostel zegt, staat dan in de vrijheid waarmee God u vrijgemaakt heeft. Weet u, dan bent u het gelukkigste mens van de wereld. Want dan gaat u een geweldige toekomst tegemoet. Want in alle ontmoedigheid en leidzaamheid mij, hem, alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Want God geeft geen kwade dingen. God geeft alleen maar goede dingen. O ja? Als ik dan ziek word. Als ik een vreselijke ziekte krijg. En ik moet sterven. Is dat dan goed? Vinden wij niet goed natuurlijk. Mijn vrouw is 3 jaar ziek geweest. We hebben heel wat meegemaakt. En achteraf, dan vraag je aan de Heere wel eens, Heere, waarom moest dat nou zo? En toen liet de Heere zien. Weet u waar een blad van een boom het mooiste is, dat weet u hier in Friesland wel. Een blad van een boom is het mooist als die bijna afvalt. Dan krijgt hij alle kleuren. Daar kun je genieten van in de herfst, weet je wel. Zo mooi, prachtige natuur. De bossen, als je dan loopt, dan zie je al die bladeren. De ene geel en de andere rood, vlammend. O, schitterend. En toen zegt God tegen mij. Dat is de genade van mij die erin schittert. En zo was het ook op dat ziekbed. De genade van God. Waar God trots op was, het Job. Dat op de mesthoop zit, alles kwijtgeraakt, gemeente. Dan heeft hij toch geen houvast meer. Als hij al die vragen hoort en leest van hem, dat, wat hij zegt. Maar vergeet nooit de genade van God die erin gelegd. Want God, wat hij zegt in het 19e hoofdstuk, laat dit in met een griffel in een rots geschreven zijn. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat hij ook goede toekomst tegemoet ging. En dat God hem alleen het allergoeds gegeven had. Van hem verwachten van ganse harten liefhebben. Met heel mijn hart hem liefhebben. En gemeente, als we werkelijk die liefde voelen van God. Dan heb je hem echt lief. Maar dan ben je dikwijls bedroefd en je zegt, ik kan hem niet geven wat hem toekomt. Want hij is het zo waard om gediend te worden. Want hij heeft u zoveel gegeven, want u heeft totaal geen recht op het leven. U heeft geen seconde recht op het leven. En hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Zolang ik nog in het leven ben, zijn het allemaal Gods gunstbewijzen. En dat ik dan hem van harte liefhebben en vrezen en eer. Hem eer, vrezen en eer. Moet je dan bang zijn voor God? Betekent dat? Nee, geliefde. Een kinderlijke vrees. Zoals ik opzie tegen mijn vader. Niet een slaafse vrees. Maar een eerbiedige vrees. Ontzag. Zoals ik, als mijn vader zijn stem hoort. Alle goeds van hem verwacht. Ik zal u hem in een beeld dat duidelijk maken. Het was op de Zuiderzee dat een schip voer en er kwam een flinke storm. En de schipper stond aan het roer. De knecht liep aan alle kanten om de zeilen te reven en ja, om alles vast te maken. En toen kwam hij in de hut en daar zat een kleine jongen te spelen. En soms kwam er een golf. En die sloeg zelfs het water tot in de hut toe. En die knecht die zegt tegen die kleine jongen, ben je niet bang? Nee, zegt hij, mijn vader staat aan de roer. Bent u niet bang? Want mijn vader staat aan het roer. Hij heeft alles in zijn hand. Een gemeente, als die vreze Gods in je hart is, dan kun je onbekommerd leven. Dat doet niet onbekommerd dat je nergens onbekommerd in deed, maar het water over de akker laat lopen en zegt, nou ja, het zal wel zien wat er komt. Nee, onbekommerd, onbezorgd. Want God staat aan het roer. Hij heeft alles in zijn hand. En als die verbinding is met die God, gemeente, dan kun je alle goeds van hem verwachten. Dan van harte vrezen en eer. God de eer geven. doen we dat ook. We zien het aan Manasse, hij gaf God niet de eer. Hij werd in de gevangenis geslingerd en daar zat hij. En toen staat er, en toen gaf Manasse God de eer. Toen boog hij voor God. Dat is de eer geven, dat je je buigt voor die God. In de eenzaamheid. En je nood uitklaagt aan God. En dat je het gebed niet kan missen. Dat er een gedurig gebed is tot God in de hemel. Hem te eren. Dat is het. Als je... Er zijn mensen die dienen God, maar je ziet ze nooit in de binnenkamer. Je ziet ze nooit op de knieën. Oh ja, ze bidden wel een keer, maar het is allemaal vorm. Maar dat u de binnenkamer niet los kan laten, dat u daar moet wezen om met uw God te spreken, om hem te ontmoeten, is dat ook zo in uw leven, gemeente? Hoeveel uur besteedt u om uw knieën te buigen? 3 minuten? Of misschien 1 minuut op een dag? Of helemaal niet? Je kan toch bidden met de pet op? Ja, natuurlijk. Maar de Heer Jezus, wat staat er van hem? Hij ging naar zijn Vader om te bidden. Op een berg. Ja, vele keren zien we hoe hij contact zocht met de hemel, met zijn hemelse Vader. En zal dat bij een kind van God niet anders zijn? Daarom kun je je geestelijke leven ook aan testen, gemeente. Hem eren. En alzo dat ik eer van alle schepselen afgaat en laat varen. En dat ik... het allerminst tegen zijn wil doen. Dus van alle schepselen, de eer van alle schepselen niet gaat zoeken, maar laat varen. Ja, maar hoor eens even. Je hebt mensen die boven je staan, die moet je toch de eer geven. Jazeker. Zo kan het toch ook. Je kan de koning toch ook niet tegenkomen en zeg, hé Willem, dat ga je toch niet doen. Je eert hem, majesteit. Zo spreek je tegen hem. En je eert hem. En je buigt voor hem. Dat mag. Moet ook. Maar het alleen van hem te verwachten en hem oververheerlijken, en dat kun je mensen ook doen, op de troon zetten, en dat ik dat laat varen. De God alleen de eer, en dat ik allerminst tegen zijn wil doe. Nou, dat is ook typisch als die wet van God in je hart geschreven wordt, dat je niets tegen die wil van God wil doen. Want dat hoor je ook bij Paulus, die tot bekering komt. Dan zegt die Heer, wat wilt gij dat doen zal? Eerst wist hij het allemaal zelf. Hij was een vrome man. Hij kende de wet van Mozes en hij leefde naar al de geboden van Mozes. En het was voor hem maar 1 stap en dan was hij in de hemel en hij wist precies hoe het allemaal ging. En die Jezus van Nazareth en de hele zaak die moest opgerold worden. Sekte. En toen kwam God. Saul, Saul, vervolg gij mij. Het is uw hart en verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is, bekering is eigenlijk iets wat, wij kijken er tegenaan, maar het is in een moment. Dat je anders gaat denken, anders gaat voelen, anders gaat leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De wil van God. Dat wordt het hoogste goed. En dat ik niets tegen die wil van God wil doen. Als die wet in mijn hart geschreven is. En je ziet het bij het volk van Israël. Jeremia profeteert dat ook. En je ziet dat het gebeurt. Hè? Ze hebben nooit meer de Baals gediend. Ze hebben nooit meer de Astrots gediend. Ze hebben nooit meer de afgoden. Ja, je kan het zelfs bij het volk van Israël vandaag nog zien. Het is wel wettisch. En ze belijden de Messias niet. Maar uiterlijk houden ze wel die geboden. Natuurlijk, daar ben je niet mee zalig, dat weet ik. Maar wat hier Jeremia geprofeteerd heeft, dat is toch uitgekomen. En dat geldt nu voor ons ook, gemeente. Die wet moet ook in onze harten geschreven worden. Door Gods liefde en genade. En dan zal ik het allerminste tegen zijn wil doen. Want het gaat pijn doen. Als je tegen de geboden van God ingaat. Want als David zondigt. Wat staat er dan in de Bijbel? Toen sloeg zijn hart. En als die wet in je hart geschreven staat. Door de werking van de Heilige Geest. Dan als je tegen die wet ingaat. Dan slaat je geweten. En van nature is dat eigenlijk in beginsel ook nog een klein beginsel van dat die kennis van God in onze harten overgebleven, dat wij niet helemaal onschuldig zouden zijn, verantwoordelijk voor onze daden. En dan hebben we geweten, dat is de stedehouder van God, die ons waarschuwt, maar doordat wij de zonde lief hebben en de zonde doen, kunnen we dat geweten toeschroeien. Jongens en meisjes, als je vader of je moeder zegt, die lekkere koeken die in de kast liggen, dan mag je niet aankomen. En je gaat er toch eentje halen. En tikt dat van binnen en zegt, dat mag niet van je vader en moeder. Oh ja, één zullen ze er toch niet missen, dus je eet het op. Maar je lust er nog wel één. En een stemmetje gaat op den duur zwijgen. Zegt niks meer. En je doet het gewoon. Je bent gewend. Je hebt hier helemaal aan gewend. Dus zwijgen geweten. En zo krijg je steeds, ook in alle dingen ouderen onder ons, het geweten wordt dan toegeschroeid. En dan zijn we heel gemakkelijk, dan gaan we heel gemakkelijk met het woord van God om. Dan zeggen we, ja, denk je dat God zich daarmee bemoeit? En dat feit, dat is toch niet zo erg. Daar bemoeit God zich toch niet mee. Ja, gemeente. Met het allerkleinste in ons leven. Ik heb dat dikwijls gezien ook in het evangelisatiewerk. Als mensen tot bekering kwamen, zo van midden uit de wereld. Zomaar in de gevangenis mensen tot geloof kwamen. Dat ze een teer geweten kregen. En soms dingen aanvoelden. Dat ik zei, ik heb het je niet gezegd. Ja, maar het staat in de Bijbel. En ik kan het zo niet meer. Ik kan die zonde niet meer doen. Ik kan dat niet meer. Waarom niet? Omdat God het zegt. Ik wil niets buiten zijn wil om doen. En dan de laatste vraag. Wat is afgoderij? Ja, afgoderij, wat is dat? In plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. God heeft zich geopenbaard in het woord. Als we de Bijbel goed lezen, door de bril van de Heilige Geest, dan zien we wie God is. De wereld ziet dat niet. Die zegt misschien, ja, er zal wel iets zijn. Je kunt zeggen, ja, alles is mooi gemaakt, toch? Dat heeft God gedaan, nou ja. Ze lezen de Bijbel niet, kennen de Bijbel niet. Er zal wel iets zijn. Of er is niks. De wereld is ontstaan door een oerknal. Of gelooft u daar ook in? Dat hij de schepper van hemel en aarde is en alles geschapen heeft en onderhoudt naar zijn raad en wil. Dat God de enige ware God is. En dat wij niet in plaats van die God, die zich geopenbaard heeft in het woord, want daarin staat wie hij is. En dat woord is genoegzaam tot onze zaligheid, genoegzaam om God te leren kennen wie hij is. En is dat ook de begeerte van uw hart? Want als u van God houdt, als u God lief hebt, dan stel je voor, ik heb vanmorgen dat voorbeeld aangehaald van als je nou een vriendin hebt in Amerika en je krijgt brieven, dan ging je die brieven wel 10 keer lezen. Dat was van je liefste. En je las gewoon tussen de regels door. Je wist gewoon, dit bedoelt ze. Want dat liet de liefde zien. En als je nou van God houdt, wat lees je nou liever? Een roman? Of een film bekijken? Of de Bijbel lezen? Bijbel, dat blijft altijd nieuw. De Bijbel, dat is het levende woord van God. Een boek is dood, een doodboek. Dat kun je lezen en zeg je, nou, dat verhaal is mooi of niet mooi. En je legt het weg en je leest het nooit meer. Maar de Bijbel is het levende woord. Dat betekent, het is een diamant die schittert op allerlei manieren en die laat zien wie God is. En elke keer put je weer nieuwe dingen uit. En dan zie je Gods goedheid, grootheid, barmhartigheid, eeuwige liefde, genade en alles wat God beschreven heeft in zijn woord. Dan ga je hart er toch naar uit. Naar dat woord. En daarom staat er wat hij in zijn woord geopenbaard. De ware God is. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Gelooft u werkelijk in die ware God, gemeente? U zit morgen misschien in uw bedrijf en of waar u werkt. En er zitten een paar werknemers. Er zit ook een moslim tussen. En dan zegt er iemand in één keer tegen. Ja mensen, dat geloof. Het is allemaal gelijk. Joh. Die God van Mohammed is dezelfde als die van jullie, van christenen. Hij zegt ook Allah. Nou ja, dat is dan het Arabisch. Maar wij zeggen God, hè? Heren, jawel. Maar ja, het is toch dezelfde, hè? We bidden tot dezelfde God. Wat zegt u dan? Wat denkt u dan? Vele mensen gaan erin mee. Het is totaal ander. Het is geen God, het is een afgod. Het is niet de God die zich geopenbaard heeft in het woord van God. Maar hij zegt, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die zich zo aan Mozes heeft geopenbaard en zegt, in mijn daden zult gij mij kennen. En dat was ook de grootste daad die God gedaan heeft aan deze wereld. Wat is dat? Dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Dat hij op aarde gekomen is, dat God zich zo vernederd heeft, dat God mens werd, dat God de zonde gedragen heeft, zelf voor de rekening betaald heeft. Voor mijn zonde. Dat is toch de grootste daad die ooit op de wereld gebeurd is. Het dienst der verzoening. De genade van God. Wat in geen enkele godsdienst naar voren komt. Daarom, dat heeft hij geopenbaard aan ons allen in dat woord. Daarom hebben wij een toekomst die zeker is. Als we geborgen zijn in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dan dat hij zo, en benevens hem iets anders te verzinnen of hebben. Waarop de mens zijn vertrouwen zet. Ja, want God wil zijn eer. En wat doen we graag onze vertrouwen stellen altijd weer op mensen. Of we zinnen er iets naast God. Ja, zegt hij, maar ik bid alleen tot God hoor. En ik vertrouw God, ja. Maar hebt u niets waar u op steunt? Zelfs op uw eigen gerechtigheid kun je steunen. Dat deed Paulus toch ook? En dat doen we van nature allemaal. Ik ben toch een net mens. Als ik sterf, dan zal ik best wel naar de hemel gaan. Want ik heb toch dit gedaan en dat gedaan. Ik was altijd in de kerk en ik ben zelfs nog ouderling geweest. Ja, en ik ben altijd bezig met het woord van God. En ik luister naar preken. En ja, en ik denk wel dat ik een kind van God ben. Dus stel uw vertrouwen op iets wat aan jezelf is. Naast God. Maar als wij werkelijk ons vertrouwen op God stellen, dan is al onze gerechtigheid, wat de profeet zegt in het Oude Testament, is een wegwerpelijk kleed. Al mijn gerechtigheden, daar kan ik niet mee voor bestaan, voor God. Ik denk aan mijn moeder. Mijn broer had een ernstig ongeluk gehad. Misschien heb ik het verhaal wel meer verteld. Maar een ernstig ongeluk gehad. En ja, lag eigenlijk op sterven. En dan weet je wel, een rechtgeaarde moeder doet, die gaat bidden. En zei, Heer, het is toch zo'n lieve jongen. Hij maakt altijd zijn huiswerk en hij speelt orgel. En ik heb nooit geen last met hem. Het is zo'n lieve jongen, wilt u alstublieft genezen. En weet je wat de Heer toen zei? Goed doet geen nut in dagen van zijn verbolgenheid. Maar Gods gerechtigheid redt van de dood. Toen liet de Heer zien, al die dingen die je opnoemt, die zijn waardeloos. Daar kan ik niks mee. Maar wat redt nou die jongen? De gerechtigheid van Christus. Het steunen op iets wat wij denken voor God te kunnen verantwoorden. Daar kunnen we niet mee voor bestaan. Alleen op zijn gerechtigheid. Christus. Hij is de verlosser. Hij is de redder. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Niets verzinnen of hebben waar de mens zijn vertrouwen zet. Alleen op dat enige werk wat hij zelf volbracht heeft. Jezus Christus die gekomen is in de wereld om zondaren zalig te maken. En als ik daar de toevlucht tot neem, voor Gods heilig aangezicht. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe ga ik dan naar Christus? Hoe stel ik mijn vertrouwen alleen op hem? En niet op iets wat ik of van een ander verwacht of iets verzint. Komen zoals je bent, gemeente. Wat betekent dat? Komen zoals u bent, wij hebben niks. U hebt niks. En misschien zegt u, ja, maar ik ben... Toen is dat gebeurd en toen is dat gebeurd. En toen ben ik tot bekering gekomen. En toen heb ik veel in de Heer Jezus gezien. En ja, en u kunt misschien wel heel veel dingen opnoemen in uw leven. Dat u zegt, ja, dat was toch van God. En dat legt u voor de troon van God neer. En daar kun je niet mee verstaan voor God. Maar komen tot hem is komen met al je zonden en al je ongerechtigheid. Jongens en meisjes, je moet vanavond maar eens proberen je knieën te buigen en eerlijk tegen God te zeggen wie je bent. Geen zonde te verzwijgen wat er in je gedachten komt. Want al je zonden kunnen je niet in één ogenblik. Het kan wel, de Heilige Geest kan je dat zomaar laten zien. Maar wat je zelf weet, gewoon zeggen tegen de Heer. Heer, ik wil niet bekeerd worden. Dat ben ik. Maar ik moet bekeerd worden. Want anders ga ik verloren. Zeg het maar tegen de Heer. Augustinus deed het ook. Dat is komen tot God. En dat je niks verzwijgt. Ik denk aan die gevangenen, die jongen die... Ja, die had een moord gepleegd. Ja, Henk, als ik nou alles ga zeggen... Alles ga zeggen... Dan moet ik misschien nog wel 20 jaar zitten. Want jij zegt dat ik alles eerlijk moet belijden. Ja, allereerst zeker tegen God. Niets verzwijgen. Want God wacht erop. Die verloren zoon die zei in een paar woorden, zei hij alles wat hij gedaan had. Er lag heel zijn leven in, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ja, hij wilde niet. Maar op een gegeven moment, veel met hem gepraat, toen kwam hij tot de overtuiging om het toch maar te zeggen. Toen heeft hij het beleden aan de rechter. Hij kon niet meer veroordeeld worden, want hij was al veroordeeld. Maar hij zegt, Henk, ik kreeg zo'n... Het was een pak wat op mijn rug hing, zegt hij. En het was zo'n bevrijding. Dat ik het eerlijk gezegd heb. Hij zegt dan... Ja, hij zegt, ik voel me een ander mens. Ik wil de straf zitten. Maar ik ben vrij. Kijk, dat is natuurlijk, maar wat moet het dan in het geestelijk zijn? Als we komen tot God en eerlijk alles belijden en bidden of de Heilige Geest ons daarvan overtuigt. Als we dan komen tot God en hij wacht op u. Hij wacht op u. Hij is precies hetzelfde als die vader die op uitkijk staat elke dag. Dan stond die vader daar op, ja, bij dat huis misschien wel op die verhoging daar. Bordes stond hij te kijken. Waar blijft mijn jongen? Gemeente, God kijkt naar u uit. Tot u komt, buigt aan uw knie. U zult bevrijd worden. U zult vrede ontvangen voor uw gemoed. En hij zal die heilige wet in uw harten inschrijven. Zodat u God gaat vrezen en dienen. En u zult een bevrijding ontvangen, gemeente, wat in uw leven nooit was. Want u werd opgejaagd. Want elk onbekeerd mens wordt toch opgejaagd. Want de goddelozen hebben geen vrede. Ze zijn als een voortgedreven wind. Maar wie zich mag buigen voor deze God. Zoals het hier in die zondagsafdeling staat. dat de mens alleen zijn vertrouwen op hem stelt. En met alles komt aan zijn voeten. Die zal vrede vinden. Want straks komt de grote dag, gemeente. Dan gaan de boeken open. Dan zult u ook voor hem staan. En dan zult u op 1000 vragen geen antwoord weten. Als u nog nooit in uw leven naar hem toegegaan bent. Nooit gebogen hebt voor hem. Dan zal de 1000 vragen op u afkomen. Maar u kunt geen antwoord geven. U staat daar. Voor de grote rechter van hemel en aarde. En dan zal het klinken, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Daarom kent hij u ook. Omdat u veel aan zijn genadetroon verkeerde. Amen.